Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken, van zittenhout zult gij het maken. Een el zal zijn lengte zijn, en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn. Maar twee ellen de saushoogte, uit dezelfde zullen zijn, hoornen zijn. En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en de saalswanden rondom, als ook zijn hoornen. En gij zult het een gouden krans rondom maken. Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken. Onder zijn krans, aan zijn twee zijden, zult gij het zelf maken. Aan zijn beide zijden. En ze zullen zijn ter plaatse voor de handbomen, dat men het daarmee dragen. De draabomen nu zult gij van zittenhout maken, en gij zult ze met goud overtrekken. En gij zult het zetten voor den voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal. Voor het verzoendeksel, het welk zijn zal boven de getuigenis, waarin ik het met u samenkomen zal. En Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen, allen morgen, als hij de lampen toegericht hebben, zal hij hetzelfde aansteken. En als Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heeren bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, noch brandoffer, noch spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. En Aaron zal eens in het jaar over de saalshoornen verzoening doen met het bloed des zondoffers, der verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoenen, daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden, den Heere.
De tekst voor de prediking van deze morgen wordt gevormd door de schriftlezing, Exodus 30, vers 1 tot en met 10. In elk geval de grote lijn daarvan. En we willen nog het eerste en het laatste vers lezen. Exodus 30, vers 1 en vers 10. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken. Van sittimhout zult gij het maken. En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen. Met het bloed des zondoffers der verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden, den Heere. Tot zover. Als wij vanmorgen met elkaar nadenken, gemeente, over het reukofferaltaar, dan is het goed om te bedenken dat er in de tabernakel twee altaren stonden. Het ene altaar stond buiten, in de voorhof. Dat was het grote brandofferaltaar. Daar werden dieren geslacht en geofferd en verbrand. Vandaar brandofferaltaar. Het andere altaar, veel kleiner, dat stond binnen in het heilige. Daar werden geen dieren geofferd, maar alleen reukwerk. Dat was het reukofferaltaar. En wat daar gebeurde, en we hopen straks nog te horen hoe dat precies gebeurde, was een afbeelding van het, ja waarvan eigenlijk, van het gebed. Denkt u maar aan Psalm 141, we hebben het zojuist gezongen. Mijn gebed met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Reukwerk is in de Bijbel doorgaans het beeld van het gebed. En dat betekent dat we vanuit onze tekst van vanmorgen gebedsonderwijs krijgen. En als we dan vanmorgen met elkaar nadenken over het gebed, dan moeten we twee dingen niet vergeten. Het eerste, dat is dat er geen mens zalig zal worden zonder gebed. En dan denk ik een ogenblik niet aan jong gestorven kinderen die toch het voorwerp van Gods genade kunnen zijn geweest, maar die nooit hebben leren bidden. En dan denk ik ook een ogenblik niet aan mensen die zozeer verstandelijk gehandicapt zijn dat ze in hun leven nooit zullen leren bidden en die toch wel het voorwerp van Gods genade kunnen zijn. Maar afgezien van hen is het zo dat er geen mens zalig zal worden zonder het gebed. Legt u de Bijbel er maar naast en zoekt u maar iemand op. U zult zien dat al degenen die zalig geworden zijn in de weg van het gebed. Zelfs al hadden ze hun hele leven verzondigd. En ik denk aan dat voorbeeld waar u ook aan zult denken. De moordenaar aan het kruis. Zijn hele leven verzondigd. Maar aan het einde van het leven klinkt daar een gebed tot de God des levens. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dat onderstreept het heel grote belang van het gebed. En van ons nadenken over het gebed. Dat is het ene wat we nooit vergeten mogen. Maar het andere wat we niet vergeten mogen, dat is dat er ook geen mens zalig zal worden om zijn gebed. Op grond van zijn gebed. Want alleen het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus is de grond waarop een arme zondaar zal zalig worden. En ook dat zal vanmorgen, als de Heer het geeft, vanuit onze tekst duidelijk worden. Wel, zo willen we gaan nadenken over gebedsonderwijs bij het reukofferaltaar. Dat schrijven we onder onze tekst. Gebedsonderwijs bij het reukofferaltaar. Allereerst vanuit de beschrijving van het altaar. Dat is vers 1 tot en met 6. Vervolgens vanuit het reukwerk op dat altaar. Dat is vers 7 tot en met 9. En tenslotte vanuit de reiniging van dat altaar. Dat is het laatste vers, vers 10. Dus we letten eerst op de beschrijving van het reukofferaltaar. Daarna op het reukwerk op dat altaar. En tenslotte op de reiniging van dat altaar, want één keer per jaar moest het altaar gereinigd worden met bloed. In de eerste 6 verzen, gemeente, van onze tekst wordt ons het reukofferaltaar als het ware voor ogen geschilderd. Zo moet u die verzen proberen te lezen. En hoe zag dat altaar er dan uit? Wel, als we vanmorgen in gedachten het heilige binnengaan en we werpen een blik op dat reukofferaltaar, dan is een van de eerste dingen die wel opvallen dat dat reukofferaltaar daar staat te glanzen en staat te schitteren in het licht van de gouden kandelaar. En hoe komt dat? Omdat het, zoals onze tekst het zegt van vanmorgen, niet alleen gemaakt is van sittimhout. Dat was een houtsoort die wel vaker gebruikt werd voor de bouw van de tabernakel. Een hele lichte en tegelijkertijd ook een hele sterke houtsoort. Maar het reukofferaltaar, het was niet alleen gemaakt van sittimhout, dat moest ook. Maar vervolgens moest het helemaal overtrokken worden met zuiver goud. Dat valt om te beginnen op. U leest dat aan het begin van vers 3. Gij zult het met louter goud overtrekken. Zijn dak, dat betekent de bovenkant. En zijn wanden, de zijkanten rondom. Als ook zijn hoornen. Dat is ook iets wat opvalt. Als u naar dat reukofferaltaar kijkt, dan ziet u op de 4 hoeken van dat altaar 4 hoornen. Hoornen zoals je die kinderen ook kunt zien op de kop van een dier. Hoornen als een symbool van kracht en van sterkte. Die 4 hoornen zijn aangebracht aan de 4 hoeken van het altaar. Hoe groot was dat altaar? Niet zo groot. Ongeveer 1 meter hoog, 1/2 meter breed, 1/2 meter lang. Wij zouden zeggen een kleine gouden zuil. Ja, en als we nog eens goed kijken, dan is er nog wel meer wat opvalt. Wat ook opvalt, dat is dat er aan de bovenkant van dat reukofferaltaar een soort sierlijke krans, een omlijsting is aangebracht. Ik lees dat aan het slot van vers 3. Gij zult het een gouden krans rondom maken. Een kroon zouden we ook mogen lezen. En als we dan nog wat dichterbij komen en we lopen om dat altaar heen, dan zien we hoe aan de twee zijkanten van dat altaar 2 keer 2 gouden ringen zitten. Gouden ringen? Waar zijn die eigenlijk voor bedoeld? Wel, wij weten dat het volk van Israël niet een vaste woonplaats had in de woestijn, maar dat het een reis maakte door de woestijn naar het beloofde land. En van tijd tot tijd dan sloeg het volk zijn tenten op en dan verbleven ze een aantal dagen op een bepaalde plaats, soms ook veel langer. Maar na enige tijd, dan klonken de zilveren trompetten die het signaal gaven dat het volk weer verder moest trekken. En dan werden de tenten opgebroken. En dan werd natuurlijk ook de tabernakel, de tent des Heren, opgebroken. En dan moesten alle heilige voorwerpen die er in die tabernakel stonden, ook meereizen. En daarvoor waren er aan de zijkant van het reukofferaltaar gouden ringen aangebracht, waar gouden stokken, draagbomen worden ze genoemd, doorheen werden gestoken. En zo werd dan het gouden reukofferaltaar door Gods knechten gedragen op reis, want het moest mee. We komen daar straks op terug. Zo hebben we dan een klein beetje een beeld gekregen van hoe dat gouden reukofferaltaar eruit zag. Waar stond het? Ik zei u al, het stond binnen in het heilige. En als we dat heilige zouden binnengaan, dan zouden we dat reukofferaltaar zien staan helemaal achteraan, in het midden. Net voor de voorhang. Zo dicht mogelijk bij dat vertrek wat achter het heilige lag. Het heilige der heiligen. Zo dicht mogelijk bij de ark van God. Zo dicht mogelijk bij de troon van God. Daar stond het gouden reukofferaltaar. Wel, dat is wat ons in vers 1 tot en met 6 verteld wordt. En nu gaat het ons vanmorgen natuurlijk niet om een beschrijving van het gouden reukofferaltaar zonder meer. Daar bent u, als het goed is, en daar ben jij niet voor naar de kerk gekomen. Als het goed is, en is dat ook zo geweest, was er vanmorgen in uw hart een gebed. Heere, wilt u uw woord gebruiken om tot mijn hart te spreken? Wilt u geven dat de boodschap van uw woord duidelijk mag worden voor mijn verstand? Maar laat het ook zo zijn dat die boodschap van uw woord in mijn hart komt. En daar vragen we dan vanmorgen ook naar in onze eerste gedachte. Wat is eigenlijk de boodschap van het gouden reukofferaltaar? Wat ligt daar voor boodschap in voor ons vandaag? Wel, laten we dan niet vergeten dat dat reukofferaltaar dus een beeld is van het gebed. En dan wijs ik u om te beginnen op degene die opdracht heeft gegeven om dit gouden reukofferaltaar te maken. Wie was dat? Wie heeft er gezegd, zoals onze tekst begint, gij zult ook een reukaltaar van reukwerk maken? Wie heeft die aanwijzingen gegeven? Wie heeft het ontwerp bedacht en dat laten zien aan Mozes? Dat is de Heere zelf. Dat is de God van Israël zelf. Hij wil dat er onder het volk, in het heiligdom waar hij het volk ontmoet, ook een gouden reukofferaltaar staat. Hij wil dat het volk keer op keer door dat reukofferaltaar herinnerd wordt aan het gebed. Hij geeft opdracht tot het maken van het reukofferaltaar. En als hij dat doet, dan trekken we de lijn maar door. Dan is hij ook degene die vandaag opdracht geeft tot het gebed. En daar moeten we vanmorgen eens een ogenblik bij stilstaan. God is het die opdracht geeft tot het gebed. Het gebed is dus niet iets wat overgelaten wordt aan uw eigen wil, aan uw eigen behoefte, aan mijn eigen behoefte. Het is, laat dat duidelijk zijn, het is goed om te bidden wanneer uw hart daartoe behoefte voelt. Wanneer er misschien nood is. Wanneer het moeilijk is in je leven. Dan is het goed om de weg van het gebed te gaan. Maar niet alleen dan. Want het gebed moet er alleen al zijn in ons leven om deze reden, dat de Heere daar zelf opdracht toe heeft gegeven. Daar hebben onze reformatoren, Luther en zeker ook Calvijn, altijd heel sterk de nadruk op gelegd. En de echo daarvan vindt u nog in onze Heidelberger catechismus. Het gebed, dat is dat stuk dat God bevolen heeft. Er ligt in de Bijbel een bevel tot het gebed. En tot wie komt dat bevel? Dat komt in elk geval ook tot onbekeerde mensen. Dat komt in elk geval ook tot mensen die de Heere niet vrezen. Kijk, in het leven van de mensen die de Heere vrezen en liefhebben, is het als het goed is zo dat ze dat gebed ook steeds nodig hebben. Iemand heeft eens gezegd, en u kent die uitdrukking wel, dat het gebed de ademhaling is van de ziel. Maar in het leven van mensen die het geestelijke leven niet kennen, die de geestelijke ademhaling niet kennen, die geen behoefte voelen tot het gebed, tot zulke mensen komt de opdracht ook om Gods naam aan te roepen. Denkt u maar aan Jesaja 55. Wat staat daar? Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze man verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat zegt de Heere dus vanmorgen ook. Tegen een onbekeerde man of vrouw. Een onbekeerde jongen of een onbekeerd meisje in ons midden. De Heere zegt het vanmorgen in zijn woord tegen u, tegen jou. Roep mijn naam aan terwijl ik nabij ben. Hebt u die opdracht? Hebt u dat woord al eens echt ernstig genomen? Dat is een vraag die dan vanmorgen wel gesteld mag worden. Hebt u dat woord van de Heere al eens serieus genomen? En dan moeten we vanmorgen maar niet met onze armen over elkaar vanuit de luie stoel bij wijze van spreken zeggen, ja, maar een mens kan toch niet bidden. Want dat zijn goddeloze woorden in de oren van God. Als een mens dat vanuit zijn luie stoel zonder enige bewogenheid zegt, ja, maar een mens kan toch niet bidden. Dan zegt de Heere, roep mij aan terwijl ik nabij ben. Kijk, het is iets anders wanneer u het zegt in de gebedsworstelingen. En daar komen we straks ook nog wel op terug. Ik kan steeds minder bidden en ik hou geen gebed over. Want ik weet niet te bidden gelijk het behoort en ik bedoel mezelf zoveel. Dat is iets anders. Maar wat kunnen wij in een valse leidelijkheid ons ook aan de verantwoordelijkheid om de Heere te zoeken in het gebed onttrekken. En daar zomaar een vrome redenering op loslaten, waarin het licht van Gods woord niets van klopt. Roep mij aan, terwijl ik nabij ben. Laat ik in datzelfde verband ook nog mogen wijzen op iets anders. Het is in de achterliggende tijd meerdere keren geweest dat ik de gedachte tegen ben gekomen, waarbij de dingen die God samengevoegd heeft, gescheiden worden. En wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik dat er soms mensen zijn die zeggen, ja, je moet niet bidden, maar je moet geloven. Misschien hebt u dat ook wel eens gehoord. Je moet niet bidden, je moet geloven. En de prediking moet ook niet oproepen tot gebed. Dat is allemaal wettisch, want dan moet de mens dit en dan moet de mens dat. Maar de prediking moet oproepen tot geloof. Wel, met dat laatste ben ik het helemaal eens, dat de prediking moet oproepen tot geloof, want dat is naar het woord. Maar gemeente, zou dat bijbels zijn? Om dat zo te zeggen. Je moet niet bidden, maar je moet geloven. De prediking moet niet oproepen tot het gebed, want dat zorgt ervoor dat mensen wettisch worden. Zou dat bijbels zijn? Wij moeten niet uiteenhalen wat de Heere samengevoegd heeft. En weet u wat de Bijbel mij leert? Dat als de Heere een mens stilhoudt op de brede weg die naar het verderf leidt en waar wij allemaal van nature op wandelen, dat een mens dan gaat bidden. Denkt u maar aan Paulus. Die was onderweg naar Damascus, in zijn vijandschap, in zijn godenvijandig bestaan. En daar ging die, en dan van het ene op het andere moment houdt God hem tegen, Paulus, tot hiertoe en niet verder. En dan tuimelt Paulus van zijn paard en dan valt hij voor God in het stof. En wat gaat hij dan doen? Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt, Paulus. En wat doet Paulus dan? Wat lezen we dan? Dat hij gelooft? Ik lees iets anders. En zie, hij bidt. Nee, dat zeg ik niet om vanmorgen mensen rust te geven in het gebed. Want als u datzelfde, niet op precies dezelfde manier misschien, maar datzelfde ondervindt in uw leven als wat Paulus ondervond. Dat God je tegenkomt op je levensweg. En dat God je stilhoudt. En dat je voor de Heere in het stof moet vallen. Dan vind je geen rust in je gebed. Dan zoek je maar één ding. Vrede met God. Dan wordt de vraag zo groot. Heere, hoe kom ik met u verzoend? Hoe zal ik ooit vrede met u vinden? Hoe worden mijn zonden die tot aan de hemel reiken toch ooit vergeven? Maar dan wordt wel het gebed geboren van Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarom laat ik die vraag nog een keer vanuit onze tekst mogen stellen. De vraag, bid u ook? En als je nou vanmorgen zegt, ja, maar als ik u nu goed hoor, dan is Paulus toch pas gaan bidden toen de Heere hem opzocht. Dan zeg ik het u nog anders. Zou u dan, zelfs als u uw hart niet mee kan krijgen, niet met uw verstand gaan bidden en het gaan zeggen, Heere, mijn hart komt er niet in mee, maar wilt u me staande houden, zoals u eenmaal Paulus staande hield, en laat me zien dat het zo niet verder kan, en maakt u zich boven alles ook bekend, zoals u zich aan Paulus bekend maakte. Wel, dat is dan een van de dingen die als een boodschap opgesloten liggen in ons, in onze tekst van vanmorgen, dat de Heere zelf met kracht, met goddelijk gezag opdracht geeft tot het gebed. En die opdracht kwam tot heel het volk van Israël. Tot mensen die levende uitgangen hadden tot de God van Israël, omdat de Heere in hun hart gewerkt had. Maar die opdracht kwam ook tot mensen die nog voor eigen rekening voortleefden. En de Heere geven dat vanmorgen datzelfde woord is mag inslaan bij deze of gene. Dat u het mag horen en dat het op u afkomt. Heb ik ooit gebeden om een zaligheid? Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En dan nog iets. Nog iets in die beschrijving van het reukofferaltaar. Dan wijs ik u, er zou meer te noemen zijn, maar dan wijs ik u nog even op datgene wat aan de zijkanten te zien was. Wat was daar ook alweer aan te zien? Kinderen, wat was er 2 keer 2 aan de zijkanten van het reukofferaltaar aangebracht? Die gouden ringen. En die ringen waren ervoor bedoeld om dat reukofferaltaar te dragen. Mee te nemen op die lange reis door de woestijn. En daar ligt ook een boodschap in. Dit. Dat het reukofferaltaar van de gebeden toch mee zal gaan door de reis van uw leven. Heel concreet. Dat als u morgen op de fiets stapt om naar school te gaan, of als u morgen in de auto stapt om naar uw werk te gaan, dat het gebed zal meegaan. De Heere heeft ringen en draagbomen laten maken, zodat het reukofferaltaar meegedragen werd. Dat als je de kantine of de keet binnengaat om te eten, het gebed mee zal gaan. Want de Heere wil gebeden zijn. Daar en boven, zegt Ezechiël 36, zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden, gebeden worden dat ik het hun doe. En dan ligt er ook troost in dat de Heere zelfs aangeroepen wil worden vanaf plaatsen waar we ons misschien zo heel alleen en zo heel onbegrepen kunnen voelen. Maar er waren ringen aangebracht aan het reukofferaltaar. De gebeden moesten meereizen. Wel, dat is iets over de beschrijving van het reukofferaltaar. En denkt u zelf nog maar eens na over die hoornen. Symbool van kracht. Het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel. En denkt u zelf ook nog maar eens na over andere bijzonderheden. De plaats van dat reukofferaltaar. Zo heel dicht bij Gods troon in het heilige der heiligen. We gaan naar onze tweede gedachte. Het reukwerk op dat altaar. We lezen vers 7 en vers 8. Daar staat: en Aaron zal daarop aansteken welriekende, dat betekent aangenaam ruikende, geurende specerijen. Alle morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. En als Aaron de lampen aansteken zal tussen de 2 avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten. In deze verse wordt verteld wat er nu moest gebeuren op dat altaar. Daar moest, we hebben het al een keer gehoord, daar moest het reukoffer gebracht worden. En hoe ging dat? Wel, probeert u het zich voor te stellen. 2 maal per dag kwam daar de priester binnen. In de ene hand droeg de priester een pan met vurige kolen. Die had hij met een tang van het brandofferaltaar buiten afgenomen. Gloeiende kolen in een offerpan. En in de andere hand droeg hij een schaal met reukwerk. En met de beide handen zo gevuld ging de priester dan het heilige binnen. en liep hij helemaal door tot naar achteren toe, tot voor het reukofferaltaar. En daar zette hij dan eerst die pan met vurige kolen neer op het gouden reukofferaltaar. En vervolgens ging zijn hand in die schaal met reukwerk en dan strooide hij dat reukwerk zo over de gloeiende kolen uit. En dan smolt dat reukwerk en dat zorgde ervoor dat heel het heilige vervuld werd met een aangename geur. En die geur was een beeld van het gebed. Als de priester dat had gedaan, dan bad hij vervolgens ook voor het volk. En terwijl de priester dat deed, terwijl hij het reukoffer bracht, was er buiten de tabernakel en later in de voorhof van de tempel, het volk verzameld dat daar ook bad. We lezen dat bijvoorbeeld in Lucas 1. Als Zacharias in de tempel is, degene die gezegend zal worden met de geboorte van een zoon, Johannes de Doper. Als Zacharias in de tempel is, dan vervult hij deze priesterdienst. De dienst bij het reukofferaltaar. En dan lezen we dat het volk buiten biddende was ten ure van het reukoffer. Maar onze tekst zegt dan over die gebeden een aantal dingen en over de dienst van de gebeden een aantal dingen. Vers 7 en vers 8, daar lezen we heel duidelijk dat dat moet gebeuren alle morgen. En vanuit andere gedeelten van de Bijbel weten we dat dat ongeveer 9 uur 's ochtends was. En ook tussen de twee avonden, vers 8. Dat is een uitdrukking die betekent zo tegen de tijd dat het avond gaat worden. En dat moet u een beetje breed nemen, want dat is ongeveer 3 uur in de middag. Iedere dag, zegt de Heere hier, om 9 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags, ochtendoffer en het avondoffer. Iedere dag moet het reukoffer gebracht worden. Wat voor boodschap ligt daarin? Ik denk aan het woord van de apostel Paulus aan het slot van de eerste Thessalonicenzenbrief. Daar schrijft Paulus: bid zonder ophouden. En dat betekent niet dat een mens achter elkaar 24 uur per dag alleen maar bidden moet. Dat vindt u ook nergens in de Bijbel. Maar dat is naar alle waarschijnlijkheid zeker ook een verwijzing naar dit gedeelte en naar deze gewoonte onder het volk van Israël. Dat betekent, laat er een regelmaat zijn in uw gebeden. Laat het zo zijn dat u de Heere op vaste en op regelmatige tijden zoekt in het persoonlijk gebed. Want als wij de Heere alleen maar bidden wanneer we er behoefte aan hebben, dan zal het gebed, denk ik, steeds minder worden. Zo gaan wij ook niet om met de kerkgang. En dat moet ook niet. U moet niet alleen naar de kerk gaan wanneer u er behoefte aan hebt. Maar daar is regelmaat voor nodig. In dat opzicht kennen wij ook iets van die gewoonte van het morgenoffer en het avondoffer. Maar datzelfde geldt nu ook voor het persoonlijke gebed. Bid zonder ophouden, dat betekent laten er toch ook regelmatig vaste momenten zijn dat u de Heere zoekt. En dat is onderwijs heel bijzonder voor degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Dat u de Heere regelmatig zult zoeken in het gebed. Denkt u maar aan Daniel. Die had open vensters naar Jeruzalem. En elke dag knielde hij 3 maal op zijn knieën, staat er in Daniel 6. En bad hij en deed hij belijdenis. En dan stel ik vanuit dit gedeelte van onze tekst maar een vraag. Nee, dan stelt de tekst ons een vraag die heel bijzonder afkomt op degene die genade mogen kennen. Kent u tijden dat u zich afzondert voor het gebed? Kent u tijden dat u, wanneer u getrouwd bent, uw man of uw vrouw verlaat en een plaats zoekt in uw huis, in een andere kamer, voor het gebed? Jonge mensen en kinderen, ken je momenten, vaste momenten op de dag, dat je je kamer opzoekt en de eenzaamheid opzoekt en de Heere zoekt in het gebed? Bid zonder ophouden. En als Gods kinderen dat nodig hebben, omdat we in de Bijbel ook dat altijd weer terugvinden, en omdat we zelfs van de Heer Jezus, die volkomen zonder zonde was, lezen dat hij in de nacht een berg opging en de eenzaamheid opzocht om te bidden, zouden we dat dan ook niet doen? En zouden ook die jongeren die zeggen: o, ik weet ten diepste niet wie de Heere is, en ik weet ten diepste één ding wel, dat mijn schuld nog altijd op mezelf rust. Zou je de Heere niet gaan zoeken in het gebed? Iedere ochtend, iedere avond. Maar er staat nog iets. Er staat niet alleen in vers 7 en vers 8 dat Aaron alle morgen en tussen de twee avonden het offer moest aansteken, maar het staat er op een bijzondere manier. Kijkt u maar mee in vers 7. Alle morgen als hij de lampen wel zal toegericht hebben. En vers 8 opnieuw. En als Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, dan zal hij dat reukwerk aansteken. Dus eerst moest Aaron, de hoge priester, of een van de andere priesters, eerst moesten ze de lampen van de gouden kandelaar in orde maken en aansteken. En in het licht van die gouden kandelaar werd dan het reukwerk van de gebeden gebracht. Over die kandelaar hopen we, als de Heer het geeft, nog op een ander moment na te denken. Maar we trekken nu dit onderwijs uit onze tekst. Laat het gebed toch plaats mogen hebben in het licht van Gods woord. In het licht van Gods genade. In het licht van de Heilige Geest. En daarvoor is nodig dat u niet alleen bidt, maar dat u ook het woord leest, biddend leest en dat onderzoekt. Ik wijs u nog één keer op diezelfde Bijbelse figuur, Daniël. Daniël 9. Daar leest u hoe Daniël bidt. En weet u, hij bidt bij een geopend woord, waarin hij de beloften van God heeft gelezen en heeft gevonden. En daar gaat Daniël bij het woord pleiten als een boeteling, als een rechteloos mens, als een mens die alles verzondigd heeft, op de beloften van God. Bij het geopende woord, dat is het reukoffer bij het licht van de gouden kandelaar. En wat is het dan nodig, gemeente, dat wij ook bidden om de geest der genade en der gebeden die ons alleen echt bidden kan leren. Want, ja, en daar moeten we ook nog een ogenblik bij stilstaan vanuit onze tekst. Vers 9. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken. Nog brandoffer, nog spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. Geen vreemd reukwerk. De Heere heeft heel nadrukkelijk aangewezen wat voor reukwerk er geofferd moet worden. U leest dat aan het slot van het hoofdstuk, vers 30 tot en met vers 34 tot en met vers 38. Maar de Heere verbiedt het om ander, om zelfgemaakt reukwerk op het altaar te leggen. Dat is in de ogen van de Heere een gruwel. Zo was het onder het oude Israël. En de vraag naar ons is natuurlijk, zou dat vandaag ook kunnen? Zouden wij vandaag op het altaar van het gebed vreemd reukwerk kunnen neerleggen? Ik denk het wel. Misschien bent u me in gedachten al voor, die twee bidders in een van de gelijkenissen van de Heer Jezus. En die ene, de Farizeeër, die legt vreemd reukwerk op het altaar. Weet u wat voor vreemd reukwerk dat is? O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, de overspelers en de moordenaars en de dieven en ook gelijk deze tollenaar, want ik doe dit en ik doe dat en ik geef zus. Dat is vreemd reukwerk. Een gebed dat ten diepste één uiting is van de hoogmoed. Een gebed waarin de ootmoed en de schuldverslagenheid ontbreekt. Dat is vreemd reukwerk, ook vandaag. Als wij de Heere kunnen danken in de gestalte van de Farizeeër en misschien wel met de woorden van de tollenaar. Vreemd reukwerk, weet u wat dat nog meer is? Dat is ook wanneer wij de Heere vragen om dingen terwijl het ons helemaal niet interesseert. En terwijl we er zo lauw onder zijn. Die gewoontegebeden die wij kunnen opzenden tot de Heere. Zonder er een ogenblik bij na te denken. Heere, wilt u ons onze zonde vergeven? Dat is vreemd reukwerk. Als je nou helemaal geen last hebt van je zonde, zouden we daar niet eens mee moeten beginnen met dat te vragen. Heere, laat de zonde eens echt aan me zien. En geeft u eens dat ik er echt belang bij krijg dat de zonde vergeven wordt. Want zo'n lauwe gewoontezin, vergeeft u ons onze zonde en maar weer gauw verder gaan. We hebben het weer gehad, dat is vreemd reukwerk. Vreemd reukwerk, dat is ook ja, wat we in Jacobus lezen. Daar schrijft Jacobus, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u kwalijk bidt, opdat u het in uw wellusten zou doorbrengen. Dat is bidden om allerlei dingen. Misschien wel, en ik zeg dat niet makkelijk, misschien wel om ander werk. Of om een man, of een vrouw, een vriend, of een vriendin. Om voorspoed. Opdat we het uiteindelijk toch zouden doorbrengen in een leven zonder God. En dat noemt de Bijbel kwalijk bidden. Dat is vreemd reukwerk. Nou zegt u, dan kan ik beter ophouden met bidden. Nee, dat is de bedoeling van onze tekst niet. Dat is wel de toepassing waarvan de vorst der duisternis wil dat u die zult maken. Als het zo moet, dan kan ik wel ophouden met bidden. Zo niet. Maar dit onderwijs wil ons er wel toe brengen dat wij voor de Heere zullen belijden. Heere, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Heere, leer ons bidden. Heere, stort op ons de geest der genade en der gebeden. Heere, laat me zien wat ik echt nodig heb. Wat zou het een zegen zijn als je zo in de loop van deze zondag eens zo je knieën mag buigen. En u en ik. En als we nu alle gewoontezinnen eens zouden laten varen in onze binnenkamer. In de eenzaamheid. En als we eens zouden vragen, Heere, geeft u wat ik nodig heb. En dat is allereerst echt een gebed. En geeft u me toch te zien wat ik nodig heb. En dat is vergeving van mijn schuld. Maar ik kan er zo onbezorgd mee verder leven. Laat u het me zien. om uw goedheid de eer te geven. Maar wat liggen er ook een zonde in ons gebed. En dat brengt ons bij het laatste, vers 10. En Aaron zou eens in het jaar over de hoornen van het altaar verzoening doen met het bloed van het zondoffer der verzoeningen. Eens in het jaar zou hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden voor de Heere. Ziet u dat altaar daar staan? Dat gouden reukofferaltaar, die gouden zuil. Die iedere dag twee keer gebruikt werd. Door wie? Door een zondig volk. En wie waren het die de dienst vervulden bij dat gouden reukofferaltaar? Dat waren zondige priesters, onreine mensen in zichzelf. En daardoor is dat altaar van de gebeden ook verontreinigd, leert de Bijbel ons. Dat is ook de reden, en misschien heeft u dat wel een klein beetje verbaasd, dat is ook de reden dat ik tot nog toe vanuit dit altaar geen lijn heb getrokken naar Christus. Die lijn ligt er wel in onze tekst. Maar ik durf die lijn niet zomaar te trekken vanuit het altaar. Want we lezen in onze tekst dat het altaar verontreinigd werd. Zo verontreinigd werd dat het gereinigd moest worden met bloed één keer per jaar. En daar hebt u wel de lijn naar Christus. Het altaar werd verontreinigd een jaar lang, maar één keer per jaar. Zegt onze tekst, dan moest Aaron als de hoge priester, en u kent die geschiedenis misschien nog wel vanuit Leviticus 16, we hebben daar eens een aantal keren over nagedacht, dan moest de hoge priester Aaron met een schaal met bloed het heilige der heiligen binnengaan en hij moest dat bloed sprengen voor God. En vervolgens moest hij vanuit het heilige der heiligen teruggaan, het heilige in. En dan lezen we in onze tekst, hij moest van het reinigende bloed aanbrengen op de vier hoornen van het reukofferaltaar. Want de gebeden van het volk van Israël, hoe ernstig ze ook waren, hoe doordrenkt ze ook waren van tranen, het waren toch onvolmaakte en zondige en onvolkomen gebeden. Ze moesten gereinigd worden. En dat gebeurde op symbolische wijze één keer per jaar door het bloed. Wat voor les ligt daarin? Wat voor boodschap? En dat is zo ongeveer de laatste boodschap voor vanmorgen vanuit onze tekst. Maar een heel belangrijke. Ik zou zelfs wel willen zeggen de belangrijkste. Dat is deze. Als de Heere een mens stilhoudt. En we hebben dat net gehoord. Dan gaat zo'n mens biddend. Roepend. Zuchtend. Over de aarde. Denkt u maar aan Paulus. Denkt u maar aan de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Denkt u maar aan dat woord van de Heer Jezus zelf. Die het zegt over zijn uitverkorenen. Dat zijn degenen die dag en nacht tot hem roepen. Maar als dat nu gebeurd is in uw leven. Als u stilgezet werd in uw leven. En als u zag dat het zo niet langer kon, als u bidden ging, ernstig werd, de Heere zocht met tranen, weet u wat dan het heel aangrijpende is? Dat een mens met zijn arglistige hart geneigd is En als het aan hem ligt, gebeurt het ook om daar een punt te zetten. En om daar zijn rust en zijn vrede in te vinden. Vroeger leefde ik goddeloos en leefde ik onbekommerd en onverschillig. Maar het is anders geworden. Ik ben stilgezet. En ik ben gaan bidden. En ik ben gaan zoeken. En ik ben ernstig geworden. En ik heb mijn zonde voor de Heere beleden. En nu is het goed. Dan vraag ik u vanmorgen. Wie is uw zaligmaker? Wie is uw zaligmaker? Zal ik het zeggen vanmorgen? Dat is uw gebed. En dat is een zaligmaker die niet zalig maken kan. Wanneer u nog steunt op uw gebeden en op uw ernst. En wanneer u denkt dat het op grond van uw gebed is dat u God kunt ontmoeten. Dan is de boodschap van vanmorgen. Er is alleen reiniging in het bloed van Christus. En gelukkig degene die dat mag gaan zien. En die daarnaar uitgedreven wordt. O, hoe belangrijk is dat. En als de Heere echt werkt in het leven van de mens, dan werkt hij daar ook op aan. En dan werkt hij daar naartoe. Dat je het in je gebeden niet meer kan vinden en dat je in je gebeden niet meer kan rusten. Stop je dan met bidden? Wel, nee. Maar je kan voor je gebeden niks meer geven als de Heere je gaat laten zien dat die gebeden, en zegt u het zelf, u die de Heere vreest, dat uw gebeden zo tot de rand toe gevuld zijn met het bedoelen van jezelf. Dat onze gebeden zo bevlekt zijn met 1000 zonden. Stop je dan met bidden? Nee. Dan ga je alleen maar meer bidden en alleen maar meer zuchten. En tegelijkertijd, dan kun je toch je gebeden ook niet meer voor gebeden houden. En dan zeg je het, o Heere, als het nou aan mijn bidden ligt. En als het nu van mijn bidden afhangt, dan is het nog voor eeuwig kwijt. Want mijn gebeden, ze zijn in zichzelf alleen maar blinkende zonden. En daarom, zo werkt de Heere aan op het nodig krijgen van, ja waarvan, van het bloed. Vers 10. Want alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Van wie is dat bloed? Mag ik het u vanmorgen prediken van wie dat bloed is? Dat is het bloed van die borg die nooit gezondigd heeft. Die ook nooit gezondigd heeft in zijn gebeden. En die daar is neergeknield op de grond van Gethsemane terwijl zijn bloed op de aarde afliep. En hij heeft zijn Vader volkomen verheerlijkt. Dat is die borg die gebeden heeft vanaf het kruis van Golgotha voor zijn vijanden, voor zijn beulen, voor degene die hem aan het kruis geslagen hebben. Terwijl het bloed uit zijn handen en uit zijn voeten stroomde. Dat is het bloed van die borg. En weet u, die borg mag gepredikt worden vanmorgen aan onverschillige mensen die nog nooit gebeden hebben. O, dat u toch op uw knieën zou komen en dat u het zou bidden, Heere, geeft u dat ik waarde in hem mag zien. Die borg mag vanochtend gepredikt worden en zijn bloed mag gepredikt worden. Ja, zelfs voor rijke bidders. Rijke bidders die hun handen nog vol hebben met het reukwerk van hun eigen gebeden en die nog steunen op alles van zichzelf en op hun gebeden. Maar wel met deze bedoeling dat al dat reukwerk u eens uit de handen zou vallen. Wel met de bedoeling dat de aanblik van deze biddende en bloedende borg en zaligmaker u eens arm mocht maken. Arm in uzelf, opdat u de rijkdom en de reiniging zou zoeken in het bloed. De prediking, ze komt vanmorgen, de prediking van het evangelie tot iedereen die onder het woord is. Maar voor wie krijgt een bloedende borg en een biddende borg nu waarde. Dat is toch voor diegene die een arme bidder is in zichzelf en die op zijn gebed niet meer steunen kan, die het zeggen moet: o God, ik kan niet bidden. Ik heb het in alle opzichten verzondigd. Voor mij geen hoop. Voor mij alleen maar rechtvaardige straf voor zulke. Heeft de borg willen bloeden. En voor zulken heeft de borg willen bidden. En voor zulken bidt de borg nog. En daarom, arm, biddeloos mens in ons midden, u die niet bidden kan, u die alleen maar schuld hebt, zie toch op deze borg en op zijn bloed, want zijn bloed reinigt van alle zonden, ook van gebedszonden. Amen.